Altijd lachend naar school, veel vriendjes en mooie beoordelingen. Maar wat nou als het anders gaat? Als jouw kind passend onderwijs nodig heeft? In de podcast Als het anders gaat praat Jasmijn van Ipkens met ouders van deze kinderen.
Welkom Harry.
Ja, dankjewel.
Hey Harry, jouw dochter Anna is uitzonderlijk hoogbegaafd. En dan zul je misschien wel zeggen van hey, wat heerlijk dat ze zo ontzettend slim is. Maar in het dagelijks leven blijkt dat toch complexer dan dat je dacht. En vandaag gaan we het hebben over die zoektocht. Maar eerst, voordat we daarover gaan praten, Harry, wat voor ouder ben jij?
Ja, dat is een goede vraag. Een betrokken ouder, denk ik, bij de kinderen. Zoals heel veel ouders natuurlijk zijn. Maar niet alleen Anna, maar ook mijn zoontjes zijn kinderen met een rugzakje. En dat vraagt veel aandacht en zorg en veel flexibiliteit. Dus betrokkenheid.
Betrokkenheid, ja. En wat doe je graag met je kinderen?
Dat is een goede vraag. Moet ik eigenlijk heel even over nadenken. Wat ik echt leuk vind, een beetje de moderne tijd natuurlijk, maar waar ik echt van kan genieten, is gewoon samen een goede film kijken. Ik heb met mijn zoontje gisteren bijvoorbeeld Rain Man gekeken. Een stukje eigen jeugdsentiment, maar gewoon allebei van genoten.
Samen naar een film kijken vinden jullie heel fijn samen.
Ja, we zijn denk ik een dynamisch gezin. Er gebeurt een hoop, we vliegen altijd allemaal alle kanten op. Mijn zoontje op school. Die is gewoon druk. Die komt laat uit school. Die heeft een hoop activiteiten erbuiten. Dus samen even een film kijken is dan gewoon een mooi moment om even samen te ontspannen. Okay. Even samen tijd door te brengen.
Ja, vandaag gaan we het niet hebben over jouw zoon.
Dat klopt.
Vandaag gaan we het hebben over Anna. En Anna, wat vindt zij leuk?
Haar grootste passie is echt wel creatief bezig zijn. Haken. Ik heb me ook door haar laten vertellen dat haken en breien twee hele verschillende dingen zijn. Ik moet niet de fout maken om te zeggen van ga je nog even breien vandaag? Nee, ze haakt heel veel. Ze vindt het heel fijn om te schrijven. Bullet journals, dagboeken, het maakt eigenlijk niet uit. Je ziet er eigenlijk altijd wel op de kamer met een pen en een boek in de weer.
En hoe oud is Anna nu?
Ze is 13.
13. Ja. Oh, dus al een lekker puber aan het worden.
Ze was er vroeg bij. Ja hoor, daar hoeven we geen zorgen over te maken.
Oh, lekker is dat. Hey, we vertelden al over Anna dat Anna uitzonderlijk hoogbegaafd is. Hoe kwam je erop om Anna te laten testen op hoogbegaafdheid?
Nou, dat kwam eigenlijk door haar juf. Het was eind groep 3, begin groep 4. En de juf die trok aan de bel bij ons, vroeg ons op gesprek. Ze zei, ja, ik kan er niet goed de vinger achter krijgen. Ik snap haar niet. En concreet wat de aanleiding was, is dat Anna zich regelmatig opsloot tot de wc. En dan niet 5 minuten, maar een uur. En dat vond de juf heel lastig. Die wou haar eigenlijk richting. Ze zei, ja, ik kan er niet de vinger achter krijgen. Ik weet niet wat het is. Ik wil haar door laten verwijzen naar jeugd-GGZ. Of dat advies wil ik geven. Maar wij hadden.
Wat wil je voor mij even? Wat is jeugd-GGZ?
Jeugdhulp.
Jeugdhulp.
Ja, alleen psychologische jeugdhulp.
Ja.
Geestelijke gezondheidszorgers, dat GGZ voor. Daar schrokken wij een beetje van. Maar we hadden ook mijn vriend echtpaar in het dorp, waar onlangs hun kinderen op hoogbegaafdheid waren getest. Die gaven ons een boek. En een hele duidelijke tip daarin was van, ja, voordat je naar allerlei andere dingen gaat kijken, laat dan eerst testen op hoogbegaafdheid. En dat was voor ons de concrete aanleiding om dat te laten doen.
Ja, en toen zijn jullie dat onderzoek gaan doen. En wat leverde dat die uitslag op?
Toch verbazing, in eerste instantie. We hadden daar zelf eigenlijk geen rekening mee gehouden. Op het moment dat je gaat testen, dan hou je wel mogelijk. Dan denk je, ja, er kan allerlei verschillende dingen uitkomen. Maar dat er zo duidelijk hoogbegaafdheid uitkwam. En dan ook nog binnen het hele spectrum van hoogbegaafdheid ook nog behoorlijk een extreme kant. Uitzonderlijk hoogbegaafd. Dat is niet iets waar we van tevoren echt rekening mee hadden gehouden.
Nee, want jullie hadden daarvoor ook niet echt een aanleiding gehad dat jullie daarover dachten.
Nee, kijk, achteraf. Achteraf praten is altijd makkelijker. Kijk, achteraf vielen wel heel veel dingen op hun plek. En realiseerden ons wel van, oh, wacht even. Daar hebben we eerder mee te maken gehad. En dat zou heel goed daar vanuit verklaarbaar zijn.
Kun je daar een voorbeeld voor geven?
Nou, wat ik zelf altijd erbij is gebleven, is dat toen Anna naar de kleuterschool toe ging, is dat er de derde dag dat ze er was door de juf erop werden geattendeerd dat ze achterstevoren in de kring ging zitten. Dat ze zat met de rug naar de kring toe. En op dat moment ja, vind je dat een beetje gek. En je vraagt van waarom doe je dat? Ja, ze zegt ja, het is zoveel, de kring. Hè, dat. En dat is dan toch een stuk hooggevoeligheid wat er dan in zat. Maar wij op dat moment pak je dat op en legt het naast je neer. En op het moment dat je dan de uitslag hoogbegaafdheid krijgt, die gaat erover lezen. Dan, dan vallen dat soort dingen op zijn plek.
Ja, want ten eerste als je denkt bij hoogbegaafdheid, dan denk je, uitzonderlijk hoogbegaafd. Zij kon met twee bijvoorbeeld al lezen.
Nou, wat lezen, ze waren wel vroeg. Allebei de kinderen waren vroeg met lezen. En wat we ons ook wel realiseerden is dat wij als gezin behoorlijk talig zijn. We hebben eigenlijk de kinderen altijd wel wat ze aankunnen. Niet met de volwassen inhoud, maar wel met volwassen taalgebruik altijd een gesprek met ze gevoerd. Dus de taalvaardigheid bij de kinderen was wel goed ontwikkeld, denk ik. En dat zet mensen vaak ook op het verkeerde been. Dat gebeurt met Anna nu nog steeds. Ze is 13. En ze had laatst een gesprek met een hulpverlener. En die moest echt twee keer vragen van, je bent echt van 2011, hè? Want het voelt alsof ik met een 16, 17-jarige aan het praten ben.
Ja, dus laat me zeggen, toen ze zo jong was. En als jullie nu terugkijken, dan zien jullie aan dat taalgebruik wel dat jullie dachten, oh, hey, het klopt eigenlijk wel, deze diagnose.
Ja, zeker. Ja, en ook, maar je bent natuurlijk ontzettend gewend aan je eigen kinderen. Dus je vindt dat niet gek op dat moment. Maar we hoeven ons kinderen bijna nooit iets twee keer uit te leggen. Ja. Dat is ook zo'n typisch ding dat we ons laten realiseren van, oh ja, dat zijn wel heel snel van begrip altijd geweest.
Ja, ja, en dus ook op school. Want hè, als Anna in groep 3 zat, dan was ze dus al 6, 7.
Ja.
Dat het, laat me zeggen, haar gedrag met name opviel.
Ja, nee, zeker.
Ja, en hoe was dat dan voor school? Want jullie deden die diagnose, laat me zeggen, hoogbegaafdheid kwam eruit. En wat voor gevolgen had dat voor school?
Goeie vraag, moet ik heel even over nadenken. Want het ging met beide kinderen eigenlijk wat verschillend.
Wat gebeurde er bij Anna?
Ja, kijk. Ze ging gewoon naar de dorpsschool. Hè, want ik ben zelf ook. Ik heb van huis uit meegekregen dat de beste school is altijd school om de hoek. Hè. Ik bedoel, hoe dichterbij, hoe beter. Ik denk dat de school absoluut zijn best heeft gedaan. Maar dat de mogelijkheden beperkt waren. En dat ze ook echt wel, ze hadden er duidelijk weinig ervaring mee. Dus ze hebben op hun manier wel hun best gedaan, maar ze wisten daar moeilijk echt inhoud of vorm aan te geven. En wat ik zelf lastig vond, is dat ze dingen behoorlijk voorwaardelijk zagen. Door Anna heeft een hoge intelligentie. Maar wat later ook naar voren kwam, dat wisten ze toen nog helemaal niet hoor, dat kwam pas veel later, maar ze is hartstikke dyslectisch. De spelling was echt heel lastig voor haar. En ook het automatiseren is heel lastig. Nou, dat heb je natuurlijk juist in groep 4, hè, dat je met de tafels begint. Nou, daar bakten ze gewoon helemaal niks van.
Nee, automatiseren betekent dat je het uit je hoofd aan het leren
Precies,
bent.
Precies, de tafels leren, dat is het mooiste voorbeeld.
Ja.
En daar bakten ze helemaal niks van. Maar er werd wel als voorwaarde gesteld om bijvoorbeeld aan een plusklas deel te mogen nemen. En dat is typisch, denk ik, een misvatting. Dat je dan de kinderen op de verkeerde manier probeert te motiveren. Want die uitdaging had ze wel gewoon nodig.
Ja.
Maar om daar als voorwaarde aan te verbinden dat je de tafel van 5 moeiteloos kan opzeggen, dan sta je toch net de plank mis, denk ik.
Ja, want dat is wel, hè, waar we het over hadden. Dat is het beeld wat je dan hebt over hoogbegaafdheid.
Ja.
Hè? En dat blijkt in de praktijk dus eigenlijk heel anders te zijn.
Nee, zeker. Nee, en dat is, noem het vooroordelen of opvattingen die mensen hebben. En het is niet met een verkeerde opzet. Ik denk dat het gewoon de realiteit is. Dat heel veel mensen die weten het ook niet. En eerlijk gezegd, van mij en mijn vrouw ook. als ik erop terugkijk, waren ook absoluut onwetend. Dat was op het moment dat de uitslagen er waren. Ja, toen, we hebben nu inmiddels een aardige bibliotheek thuis. Maar je gaat lezen, je gaat podcasts luisteren, je gaat informatie ophalen en je leert zelf ook heel veel. Dus ik ben de laatste om dat andere mensen kwalijk te nemen.
Ja, is Anna dus ook op die school gebleven? Hè?
Nee. We hebben natuurlijk de coronaperiode gehad. Wat heel veel nadelige gevolgen voor heel veel mensen heeft gehad. Maar voor ons was het eigenlijk wel een voordeel. Of een gunstig bijeffect dat we de kinderen thuisonderwijs gingen geven. Het werk van mijn vrouw kwam volledig stil te liggen. Ze is muzikus. Lockdowns, dat hield gewoon op. Dus ze had heel veel tijd om de kinderen te helpen met schoolwerk. Toen werd het voor ons heel duidelijk dat het niet de optimale school was voor Anna waar ze op zat. Dus toen hebben we besloten om... Naar aanleiding van een tip van iemand vanuit de gemeente. Om een hele andere school te gaan proberen.
Ja, en wat betekende dat voor Anna dan? Die andere school?
Dat betekende voor Anna dat ze veel meer kon zijn wie ze was. Het was niet een speciale HB-school, helemaal niet. Het was gewoon
HB is hoogbegaafdheid.
Hoogbegaafdheid, sorry. Ja. Je merkt al, ga je in jouw grond praten. Nee, het is geen bijzondere hoogbegaafdheidsschool. Gewoon normaal, regulier, basisonderwijs. Maar wat ze op die school heel goed deden en hopelijk altijd nog doen... is gewoon heel erg kunnen inspelen op het individu van het kind. En dat was voor Anna heel erg nodig. En ze is ook echt gegroeid en gebloeid op die school.
Dus dat is heel fijn, hè? Emma, wat betekende dat voor jou als ouder dat zij daar naar school ging?
Lichte paniek in het begin... Want de reistijd was significant. Ik bedoel, wat ik eerder zei, de eerdere basisschool die was om de hoek. Ja. Daar kon je lopend naartoe. En nu was het 40 minuten heen rijden en 40 minuten terug rijden.
Dat is echt behoorlijk uit de buurt.
Dat is een stukje, ja. En daar hebben we ook echt wel even buikpijn van gehad. En tegelijkertijd zagen we ook dat die school zo aansloot bij wat Anna nodig had. En waar wij als ouders ook gewoon echt een goed gevoel bij hadden. Dat we gewoon gezegd hebben, we gaan het proberen. En het voordeel achteraf was inderdaad de coronatijd. Hele kleine dingen dat het gewoon makkelijker werd om te uit te voeren. Om een voorbeeld te geven dat met gespreid de kinderen afleveren op school. Dat het niet stipt om 8:30, maar dat het tussen 8:15 en 9:15 mocht. En dat geeft ons dan net de flexibiliteit om de onzekerheden in de reis goed te kunnen opvangen.
Ja, met die lange rijtijd. En wat voor consequenties had het voor jullie als thuis, die reistijden?
Nou, een van de meest lastige dingen in het begin was dat haar broertje nog wel in het dorp op school bleef zitten. Dus heel concreet, het is wel één ding om je dochter op 40 minuten rijden rond 8:30 op school te hebben. Maar twee kinderen op twee verschillende plekken om 8:30, dat was uitdagend.
Ja. En hoe heb je dat kunnen regelen met je werk?
Ik heb gelukkig, dat was ook de coronatijd natuurlijk, het thuiswerken. Iedereen werkte standaard thuis, dus ik kon daarmee heel veel dingen opvangen. En het was voor mij ook de aanleiding. Want ik kreeg die gelegenheid om in de Verenigde Staten te gaan werken. En dat had als voordeel dat mijn werkdag pas om 3:00 middags begon. Dus ik kon 's ochtends de kinderen naar school brengen en weer ophalen en thuis afleveren. En dan ging ik aan het werk.
Zo, dus jullie hebben jullie hele dag omgebouwd dat de kinderen dus naar, zeker Anna, naar een fijne school konden.
Ja.
Ja, en je zei al dat je zag dat daar op school Anna opbloeide.
Absoluut.
Ja, wat zag je aan haar?
Meer zelfvertrouwen. En ook, hoewel het nog steeds voor haar uitdagend is... ze durfde meer haar plek in te nemen. Wat op de vorige school, wat ik al eerder vertelde... is dat ze zich opsloot op het toilet. Ze was letterlijk bezig om zichzelf onzichtbaar te maken. En op haar nieuwe school... durfde ze gewoon haar plek in de klas in te nemen, in de groep in te nemen.
Zo, dus die hele psychologische hulp en problemen die verdwenen dus?
Voor een groot gedeelte wel, ja. Dus het is alleen wel zo dat aan het einde van groep 8 ze alsnog onderuit ging. En wel degelijk psychologische hulp nodig had. Maar ook daar niks anders dan lof voor de school. Toen op dat moment dat dat begon te spelen, hoe ze dat opgevangen hebben en daarmee omgegaan zijn.
Ja, ja. Hey, ik wil even, daarnet zei je dat je er ook achter kwam dat Anna dyslexie heeft.
Ja, absoluut.
Hoe kwam je daar achter?
Alle credits naar mijn vrouw. Die was met thuisonderwijs bezig. Die heeft dat veel intensiever gedaan dan ik. En die dacht regelmatig van, neem ze nou in de maling. Dit kan toch niet? En school had eigenlijk helemaal niet aan de bel getrokken. Dus vanuit school kwam helemaal geen vermoeden van dyslexie. Maar mijn vrouw dacht op een gegeven moment, dit kan niet. Hier moet wat aan de hand zijn. Dat hebben we toen besproken met degene die ons als gezin begeleidt op het gebied van hoogbegaafdheid. Vermoeden uitgesproken. En die attendeerden ons erop van denk erom. Ze is uitzonderlijk hoogbegaafd. Als je gewoon een standaard dyslexieonderzoek doet, daar komt ze waarschijnlijk wel mee weg. Hè. Dan fietsen ze daar tussendoor. Dus zal ze niet opgepikt worden. Dus we hebben toen wel specifiek iemand gezocht die gespecialiseerd is in en hoogbegaafdheid en dyslexie. Was wel een stukje rijden. Na anderhalf uur bij ons vandaan. Maar goed, ook dat heb je er dan voor over. Er stond 50 minuten ingepland voor het onderzoek. Maar na 10 minuten stond ze al weer buiten. Ze zei, we gaan Anna niet verder plagen. Dit is wel duidelijk.
Zo. Ja. Dus toen kwam de hoogbegaafdheid. Toen kwam de dyslexie. En toen was het ook een moment om naar groep 8, naar het voortgezet onderwijs te gaan.
Ja,
Hoe zijn jullie daarmee omgegaan?
Anna liep kon duidelijk merken dat ze behoefte had aan uitdaging toen ze ook begon aan groep 8. Dyslexie was naar voren gekomen, dus we hebben aan de ene kant hebben we hulp ingeschakeld voor dyslexie. Maar we merkten ook dat in groep 8 dat ze eigenlijk zich wat begon te vervelen. Wat ze gelukkig kon opvullen met heel veel lezen. Maar ook vanuit school werd gezegd van we willen haar eigenlijk wat meer kunnen bieden dan wij kunnen bieden. Dus we zijn met een middelbare school in de omgeving in gesprek gegaan. En Anna kon 2 vakken op de middelbare school vast volgen in groep 8. Wat ik ook als vader en als ouders vonden we dat best wel uitdagend. Want groep 8, ze is 11. En het hield wel in dat ze zelf van de basisschool naar de middelbare school op de fiets moest. Om naar die lessen heen en weer te gaan. Ik denk wel dat het heel goed voor haar is geweest. En dat ze daardoor ook een hele leuke groep 8 heeft gehad. Waarbij ze aan de ene kant gewoon goed de basisschool kan afronden. Maar daarnaast ook al kon ruiken aan het leven op de middelbare school. En ze heeft 2 vakken gedaan. Die heeft ze ook gewoon volledig afgerond dat jaar. En dat had als voordeel voor haar dat ze dat in de brugklas die 2 vakken niet meer hoefde te doen. Want die had ze gewoon al gehaald.
Dus toen begon ze ook eigenlijk, zou je zeggen, lekker aan het voortgezet onderwijs.
Ik twijfel. Ja. Met een duidelijk antwoord. We dachten van wel, maar tegelijkertijd was het gewoon ronduit uitdagend, ook voor Anna. En wat ik net eerder al even kort noemde, is dat ze aan het eind van groep 8 toch wat door het ijs zakte. Ze had echt hulp nodig. Het was heel fijn voor haar dat die 2 vakken al gedaan worden, waardoor de werkdruk wat lager was op aan de start van de brugklas. Maar het was voor haar behoorlijk intimiderend, toch, de middelbare school.
Ja, wat merkte je aan haar dan?
De prikkelgevoeligheid is bij haar echt uitdagend. We hadden goed contact met de school, ze hadden goede aanpassingen gemaakt. Het was voor haar bijvoorbeeld mogelijk om altijd, als het te veel werd, om de klas uit te lopen. En naar een leerlingbegeleidster toe te gaan naar het kantoortje, kon ze een time-out nemen. Maar we merkten aan haar veel vermoeidheid. Maar ook wat ze zelf aangaf, is dat ze had gewoon bepaalde technieken zichzelf aangeleerd om de school aan te kunnen overleven. Ze kwam nooit in de kantine. Ze nam een speciale ingang, dan kon ze een trap omhoog nemen. En dan had ze een gang die dan over de kantine heen liep. En dan kon ze aan de andere kant de trap weer naar beneden, alleen maar om de kantine te vermijden. Dus dat was uitdagend. Daarnaast was ook gewoon de druk van school was heel moeilijk. Hè? Ik bedoel, je hebt denk ik zoals veel ouders. Dat een kind naar de brugklas gaat, dan weet je, nou, ze moet leren aan het huiswerk, een bepaalde discipline die erbij komt kijken. Dus zul je af en toe streng moeten zijn en aan het werk moeten zetten. We zagen dat er ontzettend veel moeite kostte.
Ja, toen zijn jullie weer onderzoeken gaan doen.
Ja, dat.
Ja, wat kwam daar dan weer? Wat kwam daaruit?
Autisme.
Zo.
Ja. Dus twice exceptional noemen ze dat. Hè? Dus je hebt niet één mooie afkorting, maar je hebt er meer. Dus behalve uitzonderlijk hoogbegaafd kwam ook autisme naar voren en dyslexie.
Ja.
Ze heeft me wel eens beschuldigend aangekeken van papa, mag je wel eens stoppen met alles overgeven waar je zelf last van hebt aan mij. Nee, maar autisme kwam in beeld. En daar is eigenlijk een beetje hetzelfde met wat gebeurde bij hoogbegaafdheid. Is dat in één keer weer heel veel dingen op zijn plek vallen.
Ja. Ja. Dus toen, wat merkte je dan bij jezelf?
Nou, dat is een beetje een kip en het ei verhaal. Bij Anna werd het eerder genoemd dan bij mezelf. Dus bij Anna kwam autisme te sprake. En hetzelfde wat bij hoogbegaafdheid ook gebeurde, is dat je dan op het moment dat ze hoogbegaafd als uitslag krijgt, dus dat je aan de keukentafel zit en elkaar aankijkt en dat je denkt van wie zal ze het hebben. Met autisme was dat eigenlijk ook zo, dat we mevrouw en ik elkaar aankeken van je gaat er meer over lezen. Je leest over de erfelijke component erin. En het voelt heel dom. Het is net of je in de spiegel kijkt. In één keer dacht ik van wacht even. Dit gaat over Anna, maar dit gaat ook over mezelf. Dus de diagnose van Anna is voor mij ook de aanleiding geweest om zelf ook diagnostisch traject in te gaan. En ik heb een half jaar na Anna heb ik zelf ook de diagnose autisme gekregen.
Zo, dus je hebt door Anna ook heel erg jezelf leren kennen.
Absoluut, ja.
Ja. Want dat was ik nog heel erg benieuwd naar. Hè? Wat heeft dit hele die zoektocht met Anna jou opgeleverd? Wat heb je daarvan geleerd? Nou.
Ja, een hele hoop zelfkennis.
Ja.
Ja, dat, en niet alleen voor je. Anna lijkt zoveel op mij. In gedrag en in doen. Dus het is ook zelfkennis. Maar daarnaast ook best wel een verdieping naar mijn dochter toe, naar mijn kinderen toe. Alles wat je over jezelf ontdekt, dat je dat ook voor je kinderen kan gebruiken. Dus het werkt twee kanten op.
Ja, hey, en dat is nu wat je terugkijkend. En als je nu meer gaat kijken naar de toekomst, wat neem je mee van dat verleden naar die toekomst?
Scherp blijven op hoe het echt gaat met de kinderen. Scherp blijven hoe het echt gaat met jezelf en als gezin. Je bent meer dan alleen de kinderen. Je hebt ook een relatie. Je had een gezin draaiend. En tegelijkertijd denk ik ook gewoon heel goed om af en toe ook te realiseren wat er allemaal wel goed gaat. Niet alleen te focussen op de uitdagingen en dingen die lastig zijn. Maar ook gewoon realiseren dat we als gezin staan. Dat we ons staande houden. Dat we hele toffe dingen doen.
Kijk. Ja. Hey, wat voor tips zou je andere ouders willen meegeven?
Belangrijkste, denk ik, waar ik zelf heel blij om ben, is proactief zijn. De dingen niet laten overkomen, maar gewoon proberen op het moment dat iets naar voren komt, gewoon proberen om daar zelf actieve handelingen in te nemen. Kijken gewoon van, wat betekent dit voor ons? Wat kunnen we hiermee? En we zijn zelf heel actief geweest in afspraken maken, mensen te spreken krijgen.
Ja.
Ja. Ja.
Hey, en wat zou je heel kort Anna willen meegeven voor de toekomst?
Een positief, realistisch zelfbeeld.
Oh, dat is heel erg mooi. Hey, ik wil jou hartelijk bedanken voor je verhaal, Harry. Dank je wel. Ik wil ook Margret bedanken voor de ondersteuning. Inge en Monique ook voor de techniek.
In de podcast Als het anders gaat praat Jasmijn van Ipkens met ouders van kinderen die passend onderwijs nodig hebben. De podcast is te vinden op streekstadcentraal.nl en op alle grote podcastplatformen. Als het anders gaat is een samenwerking tussen Jonk en Streekstad Centraal.